Goedemorgen, geliefde broeders, zusters, vrienden. Fijn om in jullie midden te zijn en fijn om altijd weer te ervaren dat de Heer Jezus hier centraal staat in de dienst, in de liederen, in de gebeden, maar ook in de gesprekken voor en na de dienst. Dat is toch wel mooi. Het is toch wel een geweldig voorrecht om bij de gemeente te mogen horen, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ik stel voor dat wij naar Johannes hoofdstuk 5 gaan. Meestal de laatste keren dat ik hier was, heb ik uit het Oude Testament gesproken. Nu gaan we naar het Nieuwe Testament, Johannes 5. En in de samenkomst heb ik al een heel aantal dingen gehoord. Ook een tekst die voorgelezen is, wat er gezegd is. Wat we hier eigenlijk ook tegenkomen in dit gedeelte. Johannes 5. Vers 1 tot 15. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden. En die wachtten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. En wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde hem, mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen, wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw matras of lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem en die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichtmat op en ga lopen. Ze vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmat op en ga lopen? En de genezene was, wist niet wie het was. Want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie, u bent gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had, tot zover. Ik vind het altijd mooi om een stukje te bekijken, te spreken vanuit de schrift en te kijken wat staat er nou eigenlijk. En zo proberen die geschiedenis te volgen en daar lessen uit te trekken. We zien daar in vers 1 en 2 dat er feest is in Jeruzalem. Nu, wat dat voor een feest was op dat moment, is niet duidelijk. De schaapspoort, die lag aan de oostelijke muur van de stad. En die lag ten noorden van de tempel in Jeruzalem. En in die buurt, daar lag niet één, maar daar lagen 2 vijvers. En men noemde dat Bethesda. En na de verwoesting van Jeruzalem, 70 jaar na Christus, waren die vijvers daar nog steeds. Ik vind Bethesda een hele merkwaardige plaats. 5 zalen waar zieken lagen, 5 grote gangen met pilaren, een menigte, grote menigte van ongelukkige en machteloze mensen. Wat een ellende, wat een toekomst te gaan wachten op je dood in zo'n verschrikkelijke plaats. Ook een droevig schouwspel voor degenen die daar voorbij kwamen wanneer men naar de tempel ging. Moet u zich voorstellen. Het was feest in Jeruzalem, maar daar was in Bethesda niets van te merken. Helemaal niets. En dan zien we in vers 3 en 4, het verdere verloop, deze geschiedenis wordt niet verteld door de andere drie evangelisten. Die concentreerden zich eigenlijk meer op de wonderen die de Heer Jezus deed in het noorden van Israël, in Galilea. En Johannes die heeft het meer over de wonderen die de Heer Jezus gedaan heeft in Jeruzalem. En we zien dat die zieken die daar waren in Bethesda toch nog wel een sprankeltje hoop hadden. Een strohalmpje. En de man waar het hier over gaat, die had een spierziekte. Waarbij de spieren langzamerhand verslapten. En dan moest ik denken bij de voorbereiding aan een man. Dat was nog in de jaren 80 van de vorige eeuw. Dat was een echtpaar. De vrouw die had veel interesse voor het evangelie. En die vrouw die hebben dan evangelisatiestudies gegeven. Maar op datzelfde tijdstip gingen wij verhuizen 4 kilometer verder. Maar die man die bracht die vrouw altijd. Toen dacht ik, kijk, als ik nu weer terug moet rijden, moet ik straks weer een eind terugrijden. Dus toen is hij gewoon gebleven, is hij erbij gaan zitten. Is die man ook tot geloof gekomen. Dus door onze verhuizing is er menselijk gesproken iemand tot geloof gekomen. En die man die had de ziekte van Steinert. Ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. En die wist, toen was hij in jaren 35, van ik ga niet ouder worden dan de middelbare leeftijd. En inderdaad, hij is zo toen hij 53 was overleden. En het mooie is dat hij al die tijd de Heere Jezus gevolgd heeft. Hij kon op een gegeven moment niet meer praten, want als je spierziekte hebt, dan gaat het ook op de mond slaan. En toch heeft die man volhard en is gestorven in de Heer. Vond ik eigenlijk wel fijn om dat nog eens te bedenken. En dan zien we dat er in Bethesda af en toe een bijzondere genezing plaatsvond met een bovennatuurlijke kracht. Een engel die daalde dan naar beneden en bracht dat water in beweging. Nou, hoe vaak dat gebeurde, tja, dat weten we eigenlijk niet. Maar één ding weten we wel. Wie op dat moment, als het water in beweging kwam, als eerste in dat water terechtkwam, en in de grondtekst, dat viel mij op, daar staat het woordje duiken. Dus je kunt zich voorstellen, als men dat zag, dat het water in beweging, oh, ze plonsten daar gewoon in natuurlijk. Dat is begrijpelijk. En dan zien we ook dat die, ben het even kwijt hier. Ah ja, duiken staat er in de grondtekst. En die werd gezond. Die persoon die daar als eerste in kwam. Aan welke ziekte hij ook leed. Elke zieke lag op dat belangrijke moment, het moment suprême, te wachten. Bethesda, wat betekent dat? Dat betekent huis van barmhartigheid. Eigenlijk was de naam huis van onbarmhartigheid beter op zijn plaats geweest. Want hoeveel onbarmhartigheid was er niet wanneer er werkelijk beweging in dat water kwam. Want voor elke zieke die daar was, gold, er is een grote menigte wachtende voor u. En als je de eerste wilde zijn als zieke, ging dat altijd weer ten koste van de andere zieke. Want ook bij de zwakke geldt altijd het recht van de sterkste. En dan zien we in vers 5 dat elke zieke die daar was, dat aan de lijve heeft ondervonden. Hoe vaak zullen ze niet gehoord hebben? Houd moed. Of misschien hebben ze het wel niet gehoord. Of jij komt ook nog wel eens aan de beurt. Maar als er na 38 jaar tegen jou gezegd wordt, jij komt ook nog wel eens aan de beurt, ja, dan lijkt me toch ook niet gemakkelijk. Want de Bijbel zegt ook, als je een langgerekt hopen hebt, dan kan je hart ziek worden. En ik ben ervan overtuigd dat de psychische gesteldheid van die zieken die daar waren, dat die verschrikkelijk moet zijn geweest. Absoluut. En ik kan me voorstellen dat deze anonieme man de hoop op genezing allang had opgegeven, omdat hij ook een hopeloos geval was. Ik probeer altijd, wanneer we een pericoop gaan bekijken, of een gedeelte van een pericoop gaan bekijken, om daar een sleutelvers uit te halen. En ik heb twee sleutelversen gevonden. En ik vind het, de eerste keer werd ik een beetje emotioneel, moet ik eerlijk toegeven, toen ik dat las. Daar in vers 6. Jezus zag hem liggen. Hij ziet daar die hele meute met zieken liggen. Ik weet niet hoeveel dat er waren. Het waren er waarschijnlijk heel veel. En dan staat er, Jezus ziet die man liggen. Dat individu ziet hij liggen. Hij ziet het collectief, maar hij ziet vooral ook het individu. En als de Heer Jezus naar Jeruzalem ging, en dit was de tweede keer dat hij erheen ging, dan ging hij niet de paleizen bezoeken, maar dan ging hij naar de ziekenhuizen. Er was een groot aantal ongeneeslijke zieken, een heel groot aantal in Bethesda. Maar Jezus vestigt zijn oog maar op één van hen. Hij vindt het zo belangrijk om de hulpelozen te helpen. Hij heeft niet iedereen geholpen. En ook vandaag wordt niet iedereen genezen. Maar de Heer Jezus, die ziet hier een mens die al 38 jaar zit te wachten op een medemens. En omdat die man al 38 jaar geen kans had gehad om als eerste het water in te gaan, koos de Heer hem uit om er aandacht aan te geven. En dat laat weer zien dat de Heer Jezus aan de kant van de zwakke gaat staan. En de man, de arme man met zijn spierziekte, die ziet dan opeens, kan ik me zo voorstellen, een vriendelijk gezicht. Dat is belangrijk, hè? Om af en toe eens een vriendelijk gezicht te zien. Hoe lang zal dat geleden zijn dat hij een vriendelijk gezicht gezien heeft? En twee doordringende, ernstige ogen die hem aankijken. En een mond die dan nadrukkelijk een vraag stelt. En wat is dan de vraag? Wilt gij gezond worden? Wilt u gezond worden? Dat lijkt op het eerste zicht een hele eigenaardige vraag aan iemand die al zo lang ziek is. Ik heb me dat proberen in te denken. Ik ben gelukkig nog steeds gezond. Ik heb nooit echt ernstige ziekte gehad. Maar hoe zal dat zijn als je zo lang ziek bent? Dan kun je misschien bij jezelf denken, wil ik eigenlijk wel beter worden? Ja, ik wil het wel, maar dan gaat er tegelijkertijd zoveel veranderen. En wie ben ik dan als ik beter word? Wat is dan mijn identiteit? En hoe gaat mijn omgeving daarop reageren? En als ik beter ben en ik kan weer lopen, dan moet ik weer verantwoordelijkheid op gaan nemen. En dat heb ik al zo lang niet gehad. Hoe gaat dat gaan? Kan ik het wel? Wil ik het wel? Nu stelt de Heer Jezus deze vraag niet om die reden. Hij stelt die vraag om zijn medeleven en zijn zorg aan deze man te betonen, te uiten. Hij is altijd liefdevol. En liefdevol nieuwsgierig naar hen die beproefd worden. En dan mogen we ook onze eigen naam invullen, want sommigen van ons worden ook heel erg beproefd. Maar wat opvalt is, deze man zegt op de vraag van de Heer Jezus of hij genezen wil worden, hij zegt geen ja. Dat zou je verwachten, ja Heer, ik wil. Nee, hij zegt geen ja en hij zegt geen nee. Deze man is totaal teleurgesteld. Wat hij zegt is, er is niemand die mij helpt. Dat zien we ook in vers 7. Daar komt zijn frustratie naar boven. Hè? Zieken kunnen ook heel gefrustreerd zijn. En dan legt hij zijn situatie uit aan de Heer Jezus. Heer, zegt hij dan, ik heb geen mens om mij te helpen om in het badwater te komen wanneer dat water in beroering komt. En dat hij telkens te laat kwam. En dat antwoord, dat had hem al jaren gefrustreerd in zijn gedachten. Dat beheerste zijn denken en dat verziekte zijn hart. En vandaag zijn er ook mensen die niemand hebben. Kijk, er zijn genoeg mensen. En als we het even terugbrengen in deze geschiedenis in Jeruzalem, waren op dat moment heel veel mensen, want er was een bepaald feest. Maar op dat moment en al die jaren was er geen mens die werkelijk de medemens wilde zijn van deze lamme man. 38 jaar lang. Het is zo belangrijk. En dat moet ik bekennen. We moeten allemaal bemachtigd zijn. We moeten allemaal zien op onze medemens. Maar je hebt mensen die daar bijvoorbeeld een sterkere gave voor hebben. Die altijd zo bewogen zijn. Moet u bekennen dat ik dat iets minder heb. Maar misschien heb ik wel weer andere dingen die ook belangrijk zijn. En zo hebben we allemaal dingen die belangrijk zijn. En daarom wil ik vanmorgen, wat betreft een medemens, wil ik toch een paar grensverleggende voorbeelden kort geven uit mijn eigen omgeving. Dus namelijk, anderhalf jaar geleden is er een vriendin van mijn vrouw tot geloof gekomen. Echt, de Heer heeft er echt aangeraakt. En wat heeft ze gedaan? Ze is nu, we hebben haar dinsdag op het vliegveld afgezet, is zij voor een half jaar naar Zuid-Afrika vertrokken, naar een oncomfortabel gebied, om te gaan meewerken in een christelijk centrum voor ontheemden. In Zuid-Afrika zegt men havelozen. We hebben het eens even nagekeken. Wat is dat eigenlijk, een haveloze? Dat is een man, of dat is iemand die geen thuishaven heeft, eigenlijk. En die worden daar opgevangen. Dat is een christelijk centrum. En dan wil ik nog een voorbeeld geven. André en Anine, die werken nu anderhalf jaar met ons samen. Hij was voorganger van een grote gemeente in Zuid-Afrika. En zij hebben kinderen, heeft zijn oudste zoon, hebben ze al bijna 2 jaar nu niet gezien. Familie, vrienden en vast werk in Zuid-Afrika verlaten om de Heer te gaan dienen in een totaal andere cultuur, België. Zonder garantie van een vast inkomen. En dan denk je, wat motiveert deze mensen om deze stappen te nemen? Wat motiveert deze mensen naar de medemens? De roeping die ze van de Heer krijgen. En daarom stappen zij vrijwillig uit hun westerse comfortzone om een nieuwe sprong te maken. Maar die nieuwe sprong die levert ook veel op, een verrijking. Maar die verrijking is met vallen en opstaan. Ik hoor dat regelmatig, die term. Comfortzone, christendom. En volgens hun uitleg zijn er mensen vandaag die een neutraal leventje leiden en ook een beetje onverschillig. Maar als zij uit die comfortzone weggaan, dan creëren ze een leven met mogelijkheden en met ambities. En dat is wat nodig is. Men trekt eigenlijk een zinnebeeldige cirkel van het leven waarin iemand zich bevindt. En alles wat iemand doet, of alles waar die persoon een veilig gevoel bij heeft, dat maakt dan onderdeel uit van dat comfort. Aangenaam, zonder onrust en problemen proberen te ontlopen. En dat is een beetje het beeld van onze tijd. Er is veel meer een keuze vandaag om een vluchtig leven te gaan leiden, geen verantwoordelijkheid dragen, daardoor zegeningen missen of bang zijn voor verandering. En ik moest even denken, toen ik dat zo op papier gezet heb, hoe is het met mijn comfortzone? Ik heb allerlei plannen hoor voor het komende jaar. In het werk voor de Heer. Maar het kan toch zijn dat ik ook zelf in een comfortzone aan het verblijven ben. Want hoe voel ik mij momenteel in die bediening? Voel ik me geriefelijk en voel ik me veilig? En hoeveel moeite moet ik nog doen om dit werk uit te voeren en bepaalde opdrachten uit te voeren? Dat is toch iets om over na te denken. En ik ben toch ook wel wat dingetjes tegengekomen. Maar de Heer die gaat naar de mensen toe. En wat doet hij? Hij identificeert zich met die mens in nood. En ook die twee voorbeelden die ik gaf. En u hoeft hem niet op te zoeken, maar ik las een tekst in Spreuken 19, vers 17. Wie barmhartig is voor een arme, leent aan de Heer. Die zal hem zijn weldaad vergoeden. De Heer zal het terugbetalen. Daar doe je het niet voor. Hij zal het al hier in het tijdelijke terugbetalen, in het geestelijke en ook eeuwige zegeningen. En wellicht heeft die lamme man zich toch afgevraagd van, waarom vraagt die man nu eigenlijk aan mij of ik wel gezond wil worden? En het is een beetje of er een stem hem wakker maakt uit een lange en ook uit een boze droom, want dat was het eigenlijk. Wie is die vreemdeling? Nu, die vreemdeling die heeft nu niet direct in zicht van iemand die mij voor de gek wil houden. Ja, maar waarom vraagt hij dan of ik genezen wil worden? Zou die het dan echt kunnen? En dan zien we dat er een proces gaande is in het leven van deze man na de ontmoeting met de Heer Jezus. En sommigen die hebben wel eens kritiek geuit op de apostel Johannes, dat hij in zijn evangelie een Jezus laat zien zonder menselijke bewogenheid, maar daar blijkt in dit gedeelte totaal niets van. Ik vind het trouwens een fantastisch evangelie, het Johannes-evangelie. En dan zien wij in vers 8, en dat noemen ze dan een machtswoord van de Heer Jezus. Dan komt er vanuit die oneindig machtige krachtbron een commando op die man af. En dat commando is, sta op, neem uw matras op en wandel. En voordat hij in de gaten heeft wat er gebeurt, staat hij op. En het lijkt wel of het nooit anders geweest is, of het de gewoonste zaak van de wereld is. Hij staat op zijn benen na 38 jaar. En hij moet gevoeld hebben hoe de spieren zich aangespannen hebben en hoe hij het bloed voelde stromen. En wat ziet hij dan onder zich? Hij ziet die matras liggen. Hoe zal die matras eruit gezien hebben? Na 38 jaar heb ik nog even moeten denken. Maar die matras, die droeg hem niet meer. Dat is wel mooi. Maar nu rolde hij die matras op. Nu droeg hij die matras. En dan loopt hij door die zuilengangen met die matras onder zijn arm. En hij heeft zich natuurlijk ook afgevraagd in vers 13. Waar is dan die vreemdeling gebleven die, ja, die mij eigenlijk genezen heeft, die wil ik toch nog wel bedanken. Dus hij kijkt om zich heen, hij ziet alleen maar verbaasde gezichten als ze hem daar met zijn matrasje rond zien lopen. Maar hij ziet niet het gezicht van de man die hem genezen heeft. Maar ja, het was in ieder geval een groot wonder. En dan zien we in vers 14, het eerste wat hij doet is toch wel mooi. Hij wil eerst de Heer Jezus bedanken en dan gaat hij, als je de Heer Jezus niet ziet, gaat hij naar de tempel om God te danken. En hij gaat er onmiddellijk heen. En zolang hij ziek was, is hij daar denk ik niet zo vaak geweest. Misschien is hij er wel. Ja, hij was lam. En er was geen medemens om te helpen. Hij is 38 jaar waarschijnlijk niet meer in die tempel geweest, terwijl dat zo belangrijk was in die tijd. En wat dan ook weer zo mooi is, hij vindt de Heere Jezus niet. Hij kan hem niet vinden. Maar de Heere Jezus vindt hem als hij in de tempel is. En dat is nu precies het geheim van het evangelie. Ik heb de Heere Jezus ook nooit gezocht. Toen ik geconfronteerd werd met het evangelie had ik ook geen problemen. Het overviel me eigenlijk. En ja, ik zag wie Jezus was, wat hij voor mij gedaan heeft. Toen heb ik mijn leven overgegeven aan hem, zonder te weten wat er allemaal zou gebeuren. Ik heb mijn leven overgegeven, ik geloof dat ik 2 bijbelteksten gelezen heb. Als ik zie de mensen die we nu zelf begeleiden, hoeveel studies die krijgen om een duidelijke uitleg van het evangelie te krijgen. In de tempel wordt hij dan opnieuw aangesproken en onmiddellijk herkent hij de stem van zijn weldoener, de Heer Jezus. En zo mogen wij ook steeds de stem verstaan van Jezus. Jezus zocht hem op, maar het is niet even genezen en dan over. Nee, er is ook nog een stukje nazorg. Vind ik een belangrijk element als mensen tot geloof komen. Om ze daarna te begeleiden en discipelen te maken. En dan volgt de ontknoping. En dan hebt u nog het tweede sleutelvers van mij te goed. En dan zegt de Heer, dat is een behoorlijke ernst hier hoor. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomen. Toen moest ik even denken, het evangelie is toch geen risicoloos verhaaltje. Wat zien we hier? Een stevige, maar ook een liefdevolle waarschuwing van de Heer. En dat u niet iets ergers overkomen, dat bedoelt de Heer niet mee. Kijk, nu ben je beter en als je nu weer in die zware zonde gaat vallen, dan ga je weer opnieuw hier terechtkomen. Dat bedoelt de Heer hier niet. Hij bedoelt namelijk op de eeuwigheid. Ziek zijn op aarde kan een zware last zijn. Je hebt geen deel aan het gewone leven. Je staat er gewoon buiten. Maar de Heer wil je duidelijk maken. Er buiten staan in de eeuwigheid. Dat is nog veel erger. En dat duurt langer dan 38 jaar. Geen deel hebben aan het eeuwige leven. En uit dit woord van de Heer Jezus, zondig niet langer, zou je kunnen afleiden dat de ziekte waaraan hij al die tijd had geleden, op een of andere manier samenhing met het zondige leven wat hij vroeger geleid had. En daarover had de Heer niet met hem gesproken, met de mensen om hem heen, net toen het wonder gebeurd was. Nee, vind ik wel heel mooi, persoonlijk onder vier ogen, als de arts van zijn ziel, persoonlijke nazorg. En door deze strenge vermaning wil de Heer maar één ding, en dat is zijn ziel redden. Ik las laatst ergens dat wij als christenen de laatste tijd het een beetje moeilijk zeggen, een beetje moeilijk vinden om zonde ook zonde te noemen, ook in gesprekken met mensen. Wij moeten de mensen veel liefde laten zien van de Heer Jezus, maar we mogen ze ook, als het erop aankomt, en elke situatie is anders, we mogen ze ook waarschuwen. En wat zegt de Heer tegen hem? Wat ga je doen? Breek je met de zonde? Ga je er tegen vechten? Of ga je er nu gewoon mee door, nu je genezen bent? En de Heer die kan in het hart zien en die wist dat deze man tot die groep van mensen behoorde die hij wat steviger moest aanpakken om hem van de zonde af te brengen. Want de Jezus die wil niet dat mensen terugvallen. Wij zien dat ook af en toe gebeuren. Hebben mensen een hele tijd begeleid en in één keer gaan ze weer terug in de wereld. Dat is een heel pijnlijke situatie. Dus hij laat zien, wil je echt leven? Wil je het echte leven ontvangen? Zondig dan niet meer. Beste man, je bent pas echt genezen als je opnieuw geboren wordt. Je hebt een geestelijke genezing nodig. En dat is belangrijker dan een lichamelijke genezing. Want voor die geestelijke genezing zou de Heer Jezus ook gaan sterven. En we weten, we zondigen nog elke dag. Maar ik denk dat het hier gaat over een bepaalde zonde. Maar misschien is er in ons leven ook nog wel een bepaalde zonde waar we nog niet mee afgerekend hebben. Maar dat mogen we doen. We kunnen ten allen tijden bij de Heer terecht. Hij wil van harte vergeven. Maar ik denk ook dat hij wil dat we het serieus nemen. En het valt mij ook op, drie hoofdstukken verder, in Johannes 8 vers 11, je hoeft het niet op te zoeken, bij die overspelige vrouw, dan zegt hij eigenlijk dezelfde woorden. Dan zegt hij ook, ga heen en zondig niet meer. Ja, Heer, ik wil dat graag. Met uw hulp. Dank u wel dat u mijn zonde vergeven heeft. En dank u wel dat ik u door genade mag volgen. En dank u wel dat ik het eeuwige leven ontvangen heb. Halleluja. Amen.